Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Goedemiddag luisteraars. Welkom bij ons wekelijks programma over kerkelijke zaken. Die ook voor iedereen interessant kunnen zijn. Daar gaan we vanuit. Want de kerk wil er zijn, ook voor de hele stad. En tegenover mij zit nu Melchior Kerklaan, diaken van de Ursula Parochie. Die komt vertellen over een lezing die gehouden is onlangs over het synodaal proces in de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, daar moet hij wel wat bij uitleggen, denk ik. En tweede gast komt straks, dat is Ruben Slingerland. Die komt spreken over de missionaire parochie. Ook in de Rooms-Katholieke Kerk. Goed, nou, Melchior. Ik heb het idee dat allebei de onderwerpen wel gaan over dat ook een kerk niet gewoon maar kan blijven stilzitten, maar dat ook een kerk mee moet bewegen en ook moet weten wat er wat de mensen willen.
Levend moet blijven.
Levend moet blijven, ja.
Nee, dat klopt wel, ja.
Kan je wat vertellen over die lezing die gehouden is en waar het over ging?
Ja, de Rooms-Katholieke Kerk, de paus eigenlijk, is een zogenaamd synodaal proces gestart. En dat proces, dat heeft eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje een soort omgekeerde piramide, zoals dat is weergegeven. Dus we beginnen aan de basis. En dat betekent dat er vooral heel veel geluisterd is. Geluisterd is van, wat leeft er onder de katholieken, wat leeft er onder de parochianen? En dat is eigenlijk, wordt dat steeds een niveautje hoger, wordt dat op wereldniveau, wordt dat gedaan. Dus we hebben gehad dat er lokaal, in de parochies is er over gesproken. Uiteindelijk heeft een eerste samenvatting eigenlijk plaatsgevonden op bisdomniveau. Hè. Ons landje is verdeeld in 7 bisdommen. Wij vallen onder bisdom Rotterdam. Dus er is eigenlijk op 7 plekken, 7 stukjes Nederland is opgehaald. Waar zouden we nou naartoe willen samen met de kerk? Nou, dat is vervolgens samengevat in een rapport voor Nederland. En een aantal maanden geleden, uit mijn hoofd maart, toen zijn eigenlijk de bisschoppenconferenties van de landen in Europa zijn in Praag bij elkaar gekomen. En die hebben daar allemaal 6 minuten gekregen om toe te lichten wat ze allemaal opgehaald werden. Nou, op dit moment zitten we in de fase, en volgens mij is dat al gereed, dat er dus per werelddeel een rapport komt. En in oktober komt dan een groep bij elkaar in Rome, onder leiding van Paus Franciscus. En die gaan kijken wat er opgehaald is en wat daar eventueel mee gaat gebeuren.
Ja, het klinkt een beetje als een referendum, maar dat is het niet. Hè? Het is niet er zijn mensen die luisteren en die nemen wat ze gehoord hebben mee.
Ja. Nee, het is geen referendum.
Nee.
En dat, kijk, je moet bedenken dat natuurlijk heel veel zaken in onze kerk liggen voor een deel vast. En die hebben hun geschiedenis en die geschiedenis vertaalt zich een beetje in hoe de kerk nu is. Dat is één. Maar het tweede, wat natuurlijk ook zo is, is dat het ook niet zo is dat er echt een hele eenduidige lijn altijd naar voren komt. Zelfs ook in ons land wordt er over bepaalde dingen verschillend gedacht. Ja. Zo heeft professor Monique van Dijk, die heeft een heel onderzoek gedaan, die is dus pas in Delft geweest om erover te spreken, onder vrouwen, hoe zij tegen de kerk aankijken. En op de achterkant van dat rapport staan allemaal bloemen. En dat geeft eigenlijk aan dat er verschillende bloemen bloeien er. En er wordt op verschillende manieren ook tegen aangekeken. Nou ja, ga je dat nog een niveautje hoger leggen? Ja, in Vlaanderen wordt vaak ook weer wat anders tegen de kerk aangekeken dan bijvoorbeeld in Polen. En er is vooral op heel veel plekken geluisterd. Dat is wat er gebeurd is.
Ja. Ja. Als het nou lukt, de paus, om uit al die reacties een weg te vinden, zou hij dan ook de Verenigde Naties kunnen adviseren? Want je hebt Zuid en Noord, dat is al een enorme tegenstelling.
Zeker.
Ja.
Kijk, over een aantal dingen ben je het natuurlijk ook gewoon eens. Hè,
dat is waar, ja.
Laten we duidelijk zijn. Ja. En dat begint natuurlijk in de kern bij het geloof in God.
Mm-hmm. Ja.
En dat hij een en al liefde is en dat er met z'n allen aan ons is om die liefde verder te brengen.
Ja.
Dus een stukje van de puzzel is misschien ook niet zo moeilijk. Maar ja, over andere zaken, daar wordt wel verschillend gedacht, ja.
Ja. En hoe wordt er dan in Delft gedacht? Kan je daar iets van zeggen? Heb je zelf meegedaan aan dat op inzamelen van?
Delft heeft geen, uit mijn hoofd eventjes, niet direct iets ingestuurd. Hebben ze hiernaast wel gedaan in midden Delftland. Mm-hmm. Maar eigenlijk dat bloementuintje, die diversiteit, mm-hmm. die zie je hier ook terug.
Ja. Ik vind het zelfs soms heel moeilijk om... vaak krijg je op internet van, wilt u even invullen hoe u iets ervaren hebt of zo? Ik vind dat soms best moeilijk om dan mijn gevoel weer te geven. Was er een vragenlijst die de mensen moesten invullen of was het een gesprek?
Dat hing een beetje van af welke... je kon er op verschillende manieren aan deelnemen. Mm-hmm. Soms ging dat meer in de vorm van een enquête. En soms ging dat meer in de vorm van een gesprek. Maar wat de paus wel gezegd heeft bij dit proces, bij dat synodale proces, het begint uiteindelijk allemaal met goed naar elkaar luisteren. Dus dat betekent dat als je met elkaar rond de tafel zit, dat je gaat luisteren. Mm-hmm. En op het moment dat je allemaal iets te zeggen hebt, laat je iedereen uitpraten. En op het moment dat iemand uitgesproken is, is de volgende aan de beurt om uit te spreken. Dus je gaat vooral luisteren en kijken wat dat met je doet. En denk ik ook de gevoelens hè, die uiteindelijk uitgesproken worden, die neem je mee. En je gaat elkaar ook beter snappen. En dat, als je het net hebt over de Verenigde Naties, misschien zouden ze dat in de Verenigde Naties ook eens vaker moeten doen.
Ja, of ook in ons landje, want nu is het zo dat 51%... soms de dienst uitmaakt en 49% heeft het nakijken.
Ja.
Maar in de kerk zoeken we toch altijd naar een consensus. Hè? Dat je niet gaat puur om meerderheden en minderheden, maar dat je probeert een algeheel tot een soort resultaat te komen waar iedereen zich in ieder geval in gekend weet.
Nee, kijk, maar daar komt natuurlijk bij dat ook heel veel in onze kerk... daar wordt al even over nagedacht, om het even zo te zeggen. Dus er ligt ook, denk ook maar aan het hele, onze hele geloofsbelijdenis, die we natuurlijk in de kerk hebben, die we ook delen. Ja, die is ook niet van de een op de andere dag tot stand gekomen. Dat heeft ook tijd gevraagd.
Ja.
Kijk, en die ondergrond die je met elkaar hebt, die schat die je met elkaar hebt, die is in zo'n proces, is dat ook wel weer gegeven.
Ja.
Ja, kijk, de enige vraag natuurlijk, denk ik, ik zit er natuurlijk zelf niet bij, wordt straks in Rome voor die groep. Hè. En let wel, het is niet alleen de paus, het is niet alleen de bisschoppen, maar er zit bijvoorbeeld ook een behoorlijke groep van 70 vrouwen bij, wat op zich ook wel weer een hele revolutie is in Rome, om met elkaar toch te gaan overdenken van wat kunnen we hier nou mee? Wat kunnen we aan de ene kant met deze gevoelens? Maar wat kunnen we, maar aan de andere kant weten we ook dat we een bepaalde traditie hebben die we ook, die we ook niet willen verliezen. En wat kan je dan?
Ja.
En dat weet ik ook niet.
Spannend.
Zeker,
ja.
Zeker.
Wij vervolgen ons gesprek, Melchior en ik, over het synodaal proces in de wereldwijde katholieke kerk. Dat proces is al een tijd aan de gang en namens Nederland is professor Monique van Dijk naar een bijeenkomst geweest in Praag. En daarover is ze komen vertellen hier in Delft. Ben jij daarbij geweest, Melchior?
Ja, daar ben ik bij geweest. Ja, er was vanuit wat ik net vertelde, hè, dat er per land zeg maar een rapport was gemaakt. En alle landen hebben dus 6 minuten gekregen in Praag om daar wat over te vertellen. En er ging een delegatie van 4 per land heen. En Monique is degene die de woordvoering daarvoor gedaan heeft.
Was zij de enige vrouw die woordvoerder was daar in Praag? Of?
Nou, ze zal wel een van de weinigen geweest zijn.
Ja.
Maar of ze, of
misschien
nou echt,
niet de enige, maar...
Misschien niet de enige, nee.
Maar, en was dat ook toch een soort statement vanuit Nederland om de vrouw als woordvoerder laten zijn?
Ik denk dat statement een beetje een zwaar woord mm-hmm. is. Onze delegatie bestond uit twee vrouwen en twee mannen.
Ja.
En ik heb ook het idee dat het meer ook door praktische omstandigheden toegeleid heeft dat zij uiteindelijk die woordvoering gedaan heeft.
En dus ze heeft dus hier verteld over haar bevindingen. En
ja,
dat
ze heeft
jullie gedeeld.
Ja, klopt. Ze heeft, het was een bijeenkomst die heette Soep en Spreker.
Spreker, ja.
En dat is iets wat wel vaker georganiseerd is en nog zal worden, denk ik. Dat betekent dat we zo'n beetje om 6:30 kwamen we binnen. Kregen we heerlijk zelfgemaakte soep met brood. En om 7:30 nam professor Van Dijk, Monique. Ja, ik ken haar persoonlijk, dus ik
vind het
een beetje lastig om het over u te hebben. Ja. Die nam het woord en die vertelde over haar bevindingen in het proces in Praag. En de ophalen van allerlei informatie en zaken. En er kwamen ook best veel reacties op, vragen van joh, hoe heb je het nou als vrouw ervaren bijvoorbeeld ook, hè, tussen al die mannen in die mannenwereld in Praag. En ze zei eigenlijk van ja, ze zei van uiteindelijk toch wel heel goed. Ik had echt het idee, er werd naar me geluisterd. En ik voelde me echt een volwaardig deelnemer.
Ja.
En de kerk ook nog, zei ze. Ja, kerk was ik ook nog degene die het woord mocht doen.
Mm-hmm.
Dus... Dus dat was, dat had ze wel bijzonder, als bijzonder ook ervaren.
Misschien ook wel een eye-opener voor de anderen, dat het ook zo kan.
Ja,
ja
hoor. Ik denk ook dat, kijk, ik zie dat ook wel om me heen bij ons in de katholieke kerk. Er is nog een gesprek gaande, discussie over van, de vrouw in het ambt bij ons in de kerk. Aan de andere kant zie je op allerlei andere gebieden, ook in besturen van het bisdom en dergelijke... Mm-hmm. Ja, zie je toch wel een aantal plekken, al is het nog bescheiden, zie je een aantal vrouwen wel een functie krijgen. Ja.
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 Nou, daar komt onze tweede gast binnen, geloof ik. Ja, dag Ruben, welkom.
Dankjewel.
Schuif aan. Goed.
Maar wat misschien mooi was tijdens die bijeenkomst, zij was als eerste aan het woord.
Ja.
En vervolgens hebben we met elkaar in groepjes van 5 tot 6, 7... hebben we een synodaal gesprek gedaan. En het kwam er dus op neer dat je naar voren mocht brengen van... wat is nou jouw grote wens voor de toekomst van de kerk? En je mocht alleen luisteren. Dus op het moment dat de eerste persoon klaar was, reageerde je er niet op. Dan ging de tweede. En zo maakte je het rondje.
Ja.
En zo. En ik merkte zelf ook hoe eigenlijk je dat niet meer gewend bent.
Nee, hè?
Om alleen maar te luisteren, nergens op te reageren... En hoe mooi woorden dan binnenkomen.
Ja.
En uiteindelijk werd dat dan per groepje, zoals dat we vaker gaan, werd dat samengevat.
Ja. Dus dat is wat een synodaal proces inhoudt. Dat kan dus ook met een tafeltje van 5 personen.
Ja. Ja. Ik denk dat het woord luisteren, dat wel een kernwoord is erin.
Ja. 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 Nog even over de soep en spreker. Er komen dus misschien meer van zulke avonden?
Ja, dat zou zomaar kunnen.
Ja.
Kijk, we komen natuurlijk best wel uit een rotheid met die corona.
Ja.
En je merkt dat een aantal dingen die eigenlijk voor corona vrij vaak voorkwamen, dat we nog steeds bezig zijn. Het klinkt heel gek, we zijn nog steeds bezig om dingen weer een beetje op te starten.
Ja.
En daar valt dit ook onder.
Ja.
Ja. Dus de bedoeling is inderdaad om weer wat vaker een spreker over allerlei onderwerpen naar Delft te halen. Ja. En dat zou dan heel goed ook weer in dit concept kunnen.
Ja. Ja. En wat fijn dat we gewoon weer om de tafel kunnen zitten en samen soep kunnen eten.
Heerlijk. Zeker,
ja,
zeker.
We vinden het alweer heel gewoon, maar er is een tijd dat we er heel erg naar uitgekeken hebben.
Ja.
Ja. Nou Melchior, we moeten misschien een beetje naar het einde toe van ons gesprek. Ik ben erg benieuwd wat volgend jaar uit de bus komt.
Ja. Ik ook. Misschien is het wel leuk als afsluiter. Wat ik zelf als inbreng heb aangegeven bij die bijeenkomst.
Ja.
En dat is dat ik er enorm fijn zou vinden als ieders talenten in onze kerk een plekje krijgen. Daarmee bedoel ik van als jij een heel mooi instrument kan spelen. Nou, dan gaan wij kijken hoe we dat in onze kerk in een viering of zo verwerkt krijgen.
Ja.
Als jij een heel mooie icoon kan schilderen, nou, laten we met elkaar, ga maar cursus geven. Weet je, dat soort dingen.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik zou zeggen, Katholiek Delft, kom met je talenten naar voren. En dan gaan wij kijken waar we het een plekje kunnen geven. Dat zou ik heel mooi vinden voor de toekomst van onze kerk.
Nou, ik wens je heel veel succes en zegen daarbij. En bedankt Melchior voor je komst.
Graag gedaan.
Ja. Zoals jullie hebben kunnen horen, beste mensen, is de tweede gast ook al aangeschoven. Ruben Slingerland, die naar een mini-conferentie is geweest over missionaire parochie. Nou, missionair, dat moet je straks maar even uitleggen, Ruben. En ook, waarom is dat zo belangrijk om missionair te zijn?
Ja, nee, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben inderdaad met een groepje vanuit de Ursula parochie naar die conferentie geweest. En het heet een mini-conferentie, maar dat heeft vooral mee te maken dat het één dag was. Er waren 700 aanwezig.
Ja.
En dat ging erover dat veel parochies hebben de neiging om vooral met zichzelf bezig te zijn, naar binnen zijn gericht. Mm-hmm. Terwijl de kerk de opdracht heeft gekregen om naar buiten te gaan, in de wereld te staan, het evangelie te verspreiden. En dat daar was deze conferentie was een dag om daar voor elkaar, daar met elkaar enthousiast over te worden.
Is dat wat met missionair wordt bedoeld? Dat je kerk bent naar buiten toe?
Ja.
Oké. Ja. Ja. En wat trok jou aan? Waarom dacht jij van ik ga naar die conferentie toe?
Ik ben het jaar daarvoor ben ik ook al naar de conferentie geweest. En ik ben sowieso wel enthousiast om het geloof wat wij hebben gekregen, omdat alles wat we hebben hier hebben we gekregen, om dat door te geven. En ik heb echt wel een verlangen dat, dat we als kerk zijn dat ook doen in Delft.
En dus op die conferentie hebben jullie adviezen gekregen over hoe je dat zou kunnen doen? Of?
We zijn vooral eigenlijk met elkaar geïnspireerd geraakt. Mm-hmm. Naar verschillende sprekers. En bijvoorbeeld bij één spreker geweest die had het over van oké, als je nou als parochie zijnde eigenlijk hier nog helemaal niks mee doet, hoe ga je dan beginnen? En wat we daar deden is dat je met de persoon naast je ging je een gesprekje voeren en de eerste vraag was, vertel alles wat je weet over Jezus of over zijn volgelingen. En dan ging je een beetje op verstandelijk niveau ging je daarover praten. En toen later stelde hij de vraag, vertel tegen die persoon wie Jezus voor jou is. En dan ga je echt vanuit je hart ga je praten over je relatie met Jezus tegen een ander. En dat zijn eigenlijk gesprekken die je vanzelf niet snel doet. Als je na de viering op zondag koffie drinkt, ga je niet automatisch die gesprekken met elkaar voeren. Maar het was op deze plek was het heel gaaf om het wel te doen. En dat stimuleert enorm om vaker deze gesprekken te hebben. Met mensen binnen de kerk, maar ook buiten de kerk.
Ja, dus missionair zijn is iets van de parochie, maar ook van de individuele leden dus. Dat,
ik denk dat daarmee begint. Mm-hmm. Wij zijn nu als groepje zijn we erheen gegaan. We zijn daar enthousiast over geworden.
Mm-hmm.
Uiteindelijk is het mooi als meer mensen daar enthousiast over worden. En dat het iets wordt voor heel de parochie.
En dan kom je thuis en begin je ergens? Of vaak is dat zo. Daar zijn die conferenties ook voor, denk ik, om mensen te inspireren.
Ja.
En hebben jullie al iets gedaan met die inspiratie hier in Delft?
Ja, dus we waren met een groepje uit mijn hoofd. We waren met z'n zevenen waren we daarheen. En eigenlijk waren we met z'n allen dat we dachten, hier moeten we iets mee. Dus we hebben een aantal avonden gepland dat we bij elkaar komen voor gebed en om samen een boek te lezen. En dat boek dat is Als God renoveert van James Mellon. Dat is eigenlijk de inspiratiebron geweest voor deze conferentie ook. Het is een Canadese priester die in dat boek eigenlijk helemaal uitwerkt hoe dat bij hem is gegaan. En dat lezen we met elkaar.
En hoe is dat bij hem gegaan? Ik vraag nu even, stel vragen die de luisteraars misschien ook stellen.
Ja. Hij is eigenlijk begonnen in een parochie die ook samen is gegaan. Verschillende kerken bij elkaar. Mm-hmm. Begonnen ze eigenlijk op één plek. Konden ze eigenlijk soort van opnieuw beginnen. Hij heeft een aantal principes heeft hij geformuleerd. En dat is een van de eerste is dan echt evangelisatie heel belangrijk maken. Dus naar buiten treden. De Alpha-cursus is een hele belangrijke tool daarvoor die hij gebruikt. En andere vormen zijn goed leiderschap. En dus echt coaching van leiders in zijn parochie.
We hadden het er net over soep en spreken, maar Alpha-cursus lijkt er ook al een beetje op, hè?
Ja.
Ja. Ja. Wat is dat concept, Alpha-cursus?
Ja, een Alpha-cursus is eigenlijk een hele laagdrempelige manier om in contact te komen met het christelijk geloof. Het is ook een hele gezellige manier. Dus het concept is dat je eerst met elkaar gaat eten. Dan is er een spreker, of het kan ook in de vorm van een filmpje zijn over een onderwerp. Bijvoorbeeld wie is Jezus, God de Vader, de Heilige Geest, de kerk. En iedere avond is een ander onderwerp. En daarna ga je in kleinere groepjes ga je met elkaar daar over praten. Over wat je daarvan vindt, hoe je dat ervaart. En daarbij is ieder geloof net zo belangrijk. Dus het gaat er niet om dat er een bepaalde cursusleiders zijn die dat dan uitleggen hoe het zit. Maar echt iedereen is daarin gelijkwaardig en je luistert naar iedereen en praat met je deelt eigenlijk vanuit je hart wat je gelooft en luistert ook zo naar iedereen.
Het is niet altijd even makkelijk, hè, om te delen wat in je hart leeft.
Nee.
Nee,
nee, dat klopt. Dat merk ik zelf ook. Dat vind ik ook lastig met andere mensen die ik ontmoet. Die niet geloven om te praten over mijn geloof, omdat het echt iets heel persoonlijks is. Mm-hmm. En dat komt heel dichtbij, dus je moet je eigenlijk heel kwetsbaar opstellen om daarover te praten. Dus dat merk ik ook, dat is zeker lastig. Maar het mooie is als je toch met elkaar een veilige omgeving weet te creëren waarin je zo kwetsbaar kan zijn.
En dat is zo'n Alpha-cursus ook voor mensen die van buiten komen?
Ja, dat, ja. Als het goed is wel. Ja,
ja, ja. Ja.
Dus wij zijn ook met ons groepje zijn we van plan om een alfa te...
Dit is Kerk in Delft.
Omroep Delft. Ik vervolg mijn gesprek met Ruben. Ruben, we hadden het over de Alpha-cursus. Dat klinkt een beetje schools, maar dat is het niet. Het is samenkomen. Stel dat jullie zoiets zouden opzetten in Delft, waar zou je dan samenkomen?
Dat moeten we nog even kijken. Er worden ook al op meerdere plekken Alpha-cursussen aangeboden door andere kerken. Dus misschien dat we ergens erbij kunnen aanhaken. Mm-hmm. En andere mogelijkheid is om het zelf te organiseren. En dat zou dan kunnen zijn in een van de vier katholieke kerken. En daar is het dat. Het is nog een idee en we zijn van plan om in september of oktober daarmee te beginnen.
En dus je zei, je kan... Misschien aanhaken bij de andere Alpha-cursussen. Ja. Dus daar hebben jullie ook contact mee?
Nog niet.
Nog niet? Nog niet. Nee, nee, nee.
Dus ik hoor het graag als iemand luistert en een Alpha-cursus organiseert. Dan kom ik graag met je in contact.
Ja, want dat zullen ook jonge mensen zijn. Ik zit dus tegenover een jonge parochielid. Is dit ook echt iets voor... dat komt vanuit de jonge garde, zeg maar, in de parochie, dit verlangen en dit enthousiasme?
Nou, onze groep bestaat niet alleen uit jonge mensen. Dus alle leeftijden zijn wel vertegenwoordigd. Net als een alfa is ook geschikt voor jong en oud.
Ja.
Dus,
ja.
Dat is juist eigenlijk heel mooi als je met alle leeftijden bij elkaar bent. Omdat,
En misschien heb je al wat gesprekken met mensen buiten de kerk, als ik het zo mag zeggen. Merken jullie dat daar interesse voor is? Of dat mensen ook zoeken naar een zin in hun leven?
Het is wel... Ik vind het nog wel lastig om echt gesprekken, goede gesprekken te voeren met mensen buiten de kerk over geloven. Dus ik heb nu niet een aantal mensen paraat van die ga ik gelijk uitnodigen. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat in de bijvoorbeeld de Maria van Jeskerk dat die open is. En dat daar vrijwilligers zijn die dus de kerkopenstellingen verzorgen. En dat er heel veel mensen daar over de vloer komen. En dat, dat wel een mogelijkheid is om aan mensen te vragen van ben je geïnteresseerd in meer van het geloof?
Te weten, ja. En ondertussen gaan jullie een boek lezen. En dat is met jullie eigen groepje, zeg maar.
Ja.
Ja. En waar gaat dat boek over?
Dat boek heet dus Als God renoveert. En het gaat over hoe je meehelpt om parochies te bouwen. Dat noemt de schrijver dan van onderhoud naar bloei.
Oké.
En eigenlijk is het een, het gaat eerst een beetje meer, het geeft eerst een beetje meer theologische achtergrond over het verhaal van Jezus op het tempelplein. Dat hij alle handelaars wegstuurt. En dat Jezus zegt van mijn huis moet een huis van gebed zijn voor alle volken. Verder gaat het nog wat over, en dat linkt schrijver dus dan aan de kerk. Er wordt ook wel wat geschiedenis gegeven en uitgelegd over hoe de kerk is gegroeid tot wat het nu is. In de recente geschiedenis dat de kerk natuurlijk heel groot was en het bijna vanzelfsprekend was om christen te zijn. Dat door secularisatie helemaal is gekrompen. Dus dat er nu eigenlijk dat is een bepaalde dynamiek die daarin gaande is. Dat mensen misschien denken dat het een en al ellende is. Dat het de kerk aan het afbreken is en na een tijdje niks meer voorstelt. Dus je zou dat bijna gaan geloven, dat waar is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Want we geloven in een levende God en de Heilige Geest die nog steeds in mensen werkt. Dus dat wordt eigenlijk een beetje eerst geschetst. En dan worden dus wat ideeën nog meer gegeven. Ook hoe je dat nou doet, de Heilige Geest meer ruimte geven. Want vaak wij door onze eigen denkbeelden dat het op onze manier moet. En daarmee eigenlijk de Heilige Geest geen ruimte geven. Dat is ook nog wel mooi, dat op die dag van de conferentie, dat was ook het feest van Maria Boodschap, zoals dat dan in de katholieke kerk, dat we dat vieren. En dat is dus precies 9 maanden voor kerst. Dus mm-hmm. Dat is dat de engel aankondigde aan Maria dat ze zwanger zal worden. Mm-hmm. En eigenlijk, Maria begon ook niet over haar eigen wil, wat zij wil. Maar ze zei van... laat Gods wil gebeuren. Wij mogen ook... Het gaat niet om wat wij zelf willen, maar laat de Heilige Geest maar door ons heen werken. En wij zijn beschikbaar daarvoor.
Nou, dankjewel Ruben. Ik moet ook denken aan dat synodaal proces waar we het net over gesproken hebben. Dat is iets op een hele grote schaal, maar hier in Delft, terwijl dat gaande is, beginnen jullie alvast aan de renovatie van de kerk.
Ja.
Ja. Nou, we gaan het zien of er een Alfa-cursus bijkomt in Delft en of mensen opnieuw de weg naar de kerk vinden. Heel hartelijk dank ook voor jouw komst. En we wensen elkaar allemaal een heel goed weekend. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Ja, mijn gasten vinden het zo gezellig dat ze hier nog steeds in de studio aan tafel zitten.
Het is heel gezellig.
Nou, gelukkig. En dan maak ik daar gebruik van door ter afsluiting nog eens een keer aan Melchior te vragen wat de vakantiebank precies inhoudt. Want ja, bij vakantie en bank denk je, ik ga lekker op een bank zitten in het zonnetje. Is dat wat bedoeld wordt? Of is een bank iets van, daar kan je misschien geholpen worden om op vakantie te gaan?
Dat laatste is het helemaal.
Oké.
Okay. Nee, de vakantiebank Delft. We hebben meer banken. Hè? We hebben een speelgoedbank, we hebben een voedselbank. Dat is de meest bekende, een non-foodbank.
Ja.
Maar we hebben ook een vakantiebank. En wat die vakantiebank heel graag wil, is het mogelijk maken voor mensen die het anders niet kunnen betalen. Ja, dat ze een dagje uit kunnen of een soort mini-vakantietje kunnen doen. En wordt een aantal dingen per jaar wordt georganiseerd. En dat kunnen we alleen maar doen doordat we daar ook met collectes en met hulp van het fonds middelen voor krijgen.
En wie zijn wij? Als ik even...
Wij zijn dus de vakantiebank.
Okay.
En dat valt onder het bestuur van het Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat. Mm-hmm. En het wordt aangestuurd door Veronique Korpel en Hans Sweers. Die eigenlijk de dagelijkse leiding hebben. Officieel ben ik voorzitter van het bestuur. Maar het zijn met name die twee die het met nog een aantal anderen daar heel veel tijd en liefde in stoppen. En wat ze bijvoorbeeld organiseren is, en dat was afgelopen maandag, zijn we een dagje met de bus weggegaan. En dat was een groep van alleenstaanden en echtparen zonder kinderen. En we hebben heerlijk gevaren op in de buurt van Maarsen.
Oh, wow.
En we hebben pannenkoeken gegeten met elkaar. En we zijn in een museum in Soest geweest. En toen stonden we klaar om te vertrekken. En toen bleek dat de achterband van de bus lek was. Dus we hebben ook nog heerlijk een drie kwartier op een zonnetje op een industrieterrein gezeten. Bij een garage.
Mm-hmm.
Maar zonder enig mok hoor.
Ja.
Nee, het was prachtig.
We gaan nog lang niet naar huis. Hoe gaat
het weer? Ja. En ongeveer de helft van de bus was gevuld met mensen die ook inloophuis de Jessenhof bezoeken. Mm-hmm. Dus nee, dat was prima.
Oké, okay, de vakantiebank. En hoe... Ik kan me voorstellen dat mensen luisteren, die zouden misschien ook wel zo'n ritje willen.
Ja, alleen om daarvoor in aanmerking te komen, dat zit er bijna altijd een organisatie achter, om het zo te zeggen. Dus mensen van de voedselbank, die kunnen met ons mee. Maar bijvoorbeeld ook mensen die vanuit andere instanties worden aangedragen. Oh, okay. Met het idee van, joh, die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Die kunnen we helpen.
Ja.
Ja. Dus dat zit er vaak wel aan vast. Ja.
En kan je van de andere kant ook helpen? Van dat mensen geld aan jullie geven of storten, zodat anderen op vakantie kunnen?
Zeker. Als je, laat ik zo zeggen, vakantiebank Delft, als je daar op googelt, dan kom je vanzelf ook op de site van het Stadsdiaconaat. En daar staat wel hoe je daaraan kan bijdragen. En het is echt prachtig. Vorige week zijn ze met... drie bussen met gezinnen met kinderen, vooral van de voedselbank, zijn ze naar Plaswijk gegaan in Rotterdam. Mm-hmm. Ja, en men kon er toch even een dagje uit.
Ja.
En nou. Dat is bijzonder.
Ja, fijn. Nou.
Kijk, en wat ik zei, het valt wel om het RK Stadsdiaconaat, maar iedereen kan mee.
Ja.
We kijken totaal niet wat de achtergrond is van mensen. Nee. Want dat is ook kerk zijn, hè? Het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Mm-hmm.
We helpen iedereen.
Ja. Nou, bedankt voor deze toegift, Melchior. Dit was Kerk in Delft voor deze keer. Hartelijk dank voor het luisteren en nog een heel goed weekend.